Gemeente, een enkele mededeling vooraf. Dinsdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. Woensdagavond is er weer een bijeenkomst voor de jonggehuwden, aanvang 19:30. Vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen. En er is ook een tweede collecte vandaag, die is voor de zondagschool. En volgende week zal er ook tweemaal gecollecteerd worden. De eerste rondgang is dan voor de kerk. En de tweede is de collecte die u ook in het kerkblad al is aangekondigd als een extra collecte in verband met de maatregelen die genomen moeten worden om de brandveiligheid van onze gebouwen te verbeteren. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 97ste psalm en daarvan het eerste en het vierde vers. God heerst als opperheer en dat ieder schaam rood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen.
Thank you.
Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het boek Daniël. U ziet dat er op de psalmborden 2 gedeelten aangegeven staan. Als ik 4 psalmborden had gehad in de kerk, hadden er 4 gedeelten aangegeven gestaan. Want ik wil bij de schriftlezing beginnen met hoofdstuk 2. En daarvan lezen de versen 46 tot en met 49. Daarna lezen we een stukje uit hoofdstuk 3. En daarna 2 gedeelten uit hoofdstuk 4. En na de schriftlezing zingen we Psalm 135, het 3e vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Dus eerst Daniël 2 vanaf vers 46 tot en met 49. Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht en aanbad Daniël. En hij zeide dat men hem met spijsoffer en lieflijk reukwerk een drankoffer zou doen. De koning antwoordde Daniël en zeide: Het is de waarheid dat uw God een God der goden is en een Heere der koningen, en die de verborgenheden openbaart, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. Toen maakte de koning Daniël groot en hij gaf hem vele grote geschenken. En hij stelde hem tot een heerser over het ganse landschap van Babel en een overste der overheden over al de wijzen van Babel. Toen verzocht Daniël van de koning en hij stelde Sadrach, Mesach en Abednego over de bediening van het landschap van Babel, maar Daniël bleef aan de poort des konings. En dan hoofdstuk 3 vanaf vers 28 tot het einde. Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft die op hem vertrouwd hebben en des konings woord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen God eerden, noch aanbaden dan hun God. Daarom wordt van mij een bevel gegeven dat alle volk, natie en tong die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken gehouwen worden en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden. Want er is geen ander God die al zo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel. En dan de eerste drie versen van hoofdstuk 4. De koning Nebukadnezar, aan alle volken, natieën en tongen die op de ganse aardbodem wonen, uw vrede worden vermenigvuldigd. Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft, hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn rijk is een eeuwig rijk en zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. En tenslotte vanaf vers 34 uit dit hoofdstuk. Ten einde nu van deze dagen hief ik Nebukadnezar mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij en ik loofde de Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht en hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan, wat doet gij? Terzelfde tijd kwam mijn verstand weer in mij. Ook kwam de heerlijkheid van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn glans weer op mij. En mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij. En ik werd in mijn koninkrijk bevestigd en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk de koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gerichten zijn, en hij is machtig te vernederen degene die in hoogmoed wandelen. U begrijpt uit de lezing van deze verschillende gedeelten uit het boek Daniël dat het ons vanmorgen te doen zal zijn om een aantal woorden van koning Nebukadnezar als reactie op wat hij heeft meegemaakt en als reactie op wat de Heere hem heeft laten meemaken. Laat ik het maar samenvatten met vers 37 van hoofdstuk 4. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk de koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gerichten zijn. En hij is machtig te vernederen, degene die in hoogmoed wandelen. We willen de Heere eerst om zijn zegen over de woordbediening bidden. Voorbeden doen wij voor zuster Bot, die uit het Icasia ziekenhuis na haar operatie ontslagen is en nu opgenomen is voor verder herstel in de Samaritaan. En we willen bidden voor zuster Van Dieren, die morgen of dinsdag naar het ziekenhuis moet om daar woensdag een operatie te ondergaan. En we bidden ook voor zuster Vroegende Wijs Schilperoord uit de Goederee, die min is, nogal achteruit gegaan is wat haar gezondheid betreft. Laten we samen bidden. Heere, u brengt ons vanmorgen samen als gemeente op deze plaats in uw huis, waar we naar uw woord mogen luisteren. Er zijn heel wat dingen naar ons toegekomen in de afgelopen week. De kranten hebben ons geïnformeerd en op andere manieren zijn we ook op de hoogte gekomen van ingrijpende gebeurtenissen in ons volksleven. Met name ook voor het Huis van Oranje, het Koninklijk Huis. Nu bijna een week geleden prins Klaus door u, door de dood is weggenomen. Zijn einde is gekomen, heren. Er was al lange tijd zorg, ernstige zorg omtrent zijn gezondheid. En tenslotte moest hij het in de strijd tegen de dood, net als elk ander mens, verliezen. Hoe waar is het gebleken, heren, dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. En wie het dan ook zijn, maar mensen zijn mensen en daarom stervelingen. En er is er niet één die op welke manier dan ook aan de greep van de dood zal kunnen ontkomen. En er is geen gezin of er komt een keer rouw en verdriet. En er zijn geen mensen of ze lijden op vroeg of laat verliezen. Heere, wij bidden u voor onze koningin en voor alle die tot haar huis behoren. Ook voor haar ouders, die het op hun hoge leeftijd ook meemaken dat ze een schoonzoon verliezen. We bidden, heren, om uw kracht en om uw hulp en om uw ondersteuning. Er zal heel wat rondom die bijzetting te doen zijn, heren, waar de aandacht naar uitgaat. En het kan allemaal ook nog best wezen dat al die dingen eigenlijk een hindernis zouden kunnen wezen voor het verwerken van het verdriet. En van de rouw, maar dat moeten zij toch ook, heren, zo goed als alle andere mensen, de rouw moeten verwerken en het verdriet moeten leren aanvaarden. Geef ze daartoe uw hulp en uw kracht en geef dat er onder ons volk ook nog een keer enig besef mag groeien, heren, dat het inderdaad voor elk mens de weg is die hij gaan zal. Er zijn ook zoveel puur oppervlakkige reacties geweest die ons laten zien dat er eigenlijk niet eens meer nagedacht wordt onder ons volk in vele opzichten. En dat de eeuwige dingen en de dingen van dood en eeuwigheid echt helemaal uit het gedachtenleven van mensen zijn uitgebannen. O God, wat is het nodig dat we ook op die manier weer eens op dat terrein weer eens een keer echt tot de realiteit worden opgewekt. En dat we het gaan beseffen, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dat dat niet toevallig is, dat dat niet zomaar is, dat daarmee ook lang niet alles gezegd is. Maar dat uw eigen woord ook opmerkt, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna. Daarna is het niet weg, daarna is het niet voorbij, daarna is het niet een niets zijn, maar daarna het oordeel. O God, wij bidden van u dat ge het geven wilt, dat daar ook besef van zal mogen komen. We bedragen de koninklijke familie aan u op, heren, met alle die ook aan de kant van de familie van prins Klaus rouw over dit verlies dragen. En sterk en zegent u ze en geef uw genade te beleven. We vragen u, heren, wees u met alle die rouw hebben, die bij elk doodsbericht ook aan hun eigen verlies weer worden herinnerd. Sterk ook in de verdere gang van het alleen zijn, van het een gemis hebben en ondersteun met uw nabijheid. Heren, nu komen wij naar het woord des levens luisteren. Het woord van uw genade, het woord dat een heel andere weg wijst, de weg naar boven. Terwijl het leven altijd naar beneden wijst, naar het graf, naar of in dit geval naar de grafkelder, en daar moet dus ook een trap vooraf. De weg naar beneden, dat is eigenlijk uiteindelijk de boodschap die het leven en alles op deze wereld ons wijst. De weg naar het einde wijst uw weg, uw woord de weg omhoog, wijst uw woord op de aan de rechterhand van de Vader verheven, zalig maken, de levensvorst. Wijst uw woord op hem die gezegd heeft, ik leef. En zijn discipelen, zo hebben ze mogen horen, hebben de belofte gekregen. En gij zult leven. Heere, laat dat woord vandaag verkondigd mogen worden. Laat dat woord ook in ons midden mogen klinken. En laat de boodschap van uw genade ook ingang mogen vinden in onze harten. En doe het ons verstaan, o God, wat Gij ons te zeggen hebt. De rijkdom van uw genade zoals Gij die uitstalt. En ook de weg waarlangs die genade ontvangen en deelachtig gemaakt wordt. En de zegen die het beleven van die genade met zich meebrengt. En de verheffing van het verloren leven die als resultaat van die genade ervaren mag worden. Heren, al die dingen laat u niet onbetuigd, maar spreek nog tot ons, tot onze harten kon het zijn. En zegen uw woord zo in het midden van de gemeente, maar ook overal waar het verkondigd mag worden op deze dag. Heren, wij bidden u ook voor onze zieken. We danken u dat zuster Bot de operatie mocht doorstaan, dat ze ook uit het ziekenhuis kon worden ontslagen. Maar ze zal nu voor verder herstel een aantal weken in de Samaritaan zijn. Wees haar daar ook nabij en geef haar daar ook te ervaren dat u niet ver bent. We bidden u voor zuster Vroeg in de Wei, op haar hoge leeftijd, bij de afbraak, bij de ontluistering ook van haar aardse leven. Heren, laat ze toch ervaren dat u aan haar denkt en geef haar geest rust en vertrouwen in u de Heren. En zo bidden wij u ook voor zuster Van Dieren, die er nog voor staat om geopereerd te worden. Heren, gaat u met haar mee als het zover is en gaat u ook mee naar de operatiekamer en bestuurt u daar alles, opdat wat daar aan ingrepen gedaan zal worden in haar leven ook werkelijk onder uw zegen resultaat zal blijken te hebben. Geef haar genade om op u te vertrouwen en op alles, om alles in uw handen te leggen. En als er dan nog anderen zijn, heren, die bijzondere redenen hebben om te bidden, om uw nood u de heren te klagen, laat de weg tot uw genadetroon maar open blijven en laten ze die weg maar in vertrouwen gaan, heren. En als er reden is om dankbaar uw naam te erkennen, laat dat dan ook niet verzuimd worden. Maar geef dat u van al de zegeningen die u onverdiend geeft ook de eer zult ontvangen. Heren, wij bidden u, gedenk ons in uw genade. Doe niet met ons naar onze zonden. Zegen uw woord, waar het ook gebracht wordt. Breid uw koninkrijk uit en verheerlijk uw naam. En zegen ons om Jezus wil. Amen. We zingen de 51ste psalm en daarvan het 5e en het 9e vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad en Gods offers zijn een gans verbroken geest. Thank you. Koning Nebukadnezar is diep vernederd, zoals we vorige week hebben gehoord. Het was aangekondigd een jaar van tevoren al dat het zo zou gaan. Via die droom waarin Nebukadnezar die boom zag, die geweldige boom, die evenwel omgehakt werd. En zo is het inderdaad met koning Nebukadnezar ook zo'n geweldenaar gegaan. Hij is, om zo te zeggen, omgehakt. Toen hij zich in zijn hoogmoed verhief, wandelend op het dak van zijn paleis en pochend over de werken van zijn handen en alles wat hij tot stand gebracht had en zichzelf in alles de eer gevend en met grote letters het woordje ik schrijvend, toen heeft de Heere hem vernederd en toen is hij geworden als een van de beesten in het veld. Maar die droom van Nebukadnezar had ook laten zien dat er ondanks de diepe vernedering toch nog niet helemaal een einde aan de koning zou worden gemaakt. Want heel nadrukkelijk was in die droom ook door de wachter die het omhakken van die boom had aangekondigd gezegd dat een stukje van de boom, het onderste gedeelte, de wortelstomp, in de aarde moest blijven staan. En dat er 7 tijden over de vernederde koning voorbij zouden gaan. En dat er dan een eind aan de vernedering zou komen. Die afgehouwen boom kon toch nog weer uitlopen. En na 7 tijden, na 7 jaar laten we maar zeggen, is het ook gebeurd. Op het moment dat Nebukadnezar ging erkennen dat niet hij regeert en dat niet hij het laatste woord heeft en dat niet hij het voor het zeggen heeft, maar dat de Heere regeert en dat de Heere het laatste woord spreekt en het beslissende woord. En zo is het ook gebeurd. Dat vertelt ons het laatste gedeelte van hoofdstuk 4 van dit boek van Daniël. Hoe het allemaal precies in zijn werk gegaan is, dat wordt ons door de profeet Daniël niet allemaal weergegeven. Maar er is een moment gekomen dat het verstand weer, om zo te zeggen, terugkeerde in Nebukadnezar. En dat de geestesziekte waardoor hij was aangegrepen genezen werd. Ten einde nu van deze dagen, vers 34, hief ik Nebukadnezar mijn ogen op ten hemel. Want mijn verstand kwam weer in mij. En de eerste reactie die Nebukadnezar heeft als zijn verstand weer in hem terugkeert, dat is, en dat wordt hier dus gezegd, hij heft zijn ogen op naar de hemel. Dat is al een erkentenis. Dat is al het erkennen van de Heere. Maar daar is het niet bij gebleven. Het vervolg laat ook weten dat Nebukadnezar toen ook gesproken heeft. Dat hij dat ook uitgesproken heeft, dat hij de Heere erkent. En dat hij de Heere ziet als de Allerhoogste en de Eeuwig Levende. En degene die een eeuwig koninkrijk heeft. En bij wie vergeleken al de inwoners van de aarde als niets zijn geacht. Dus behalve dat hij de grootheid en de heerlijkheid en de majesteit van God aanschouwt en die ook eerlijk noemt, heeft hij tegelijkertijd ook een indruk gekregen van de nietigheid en de absolute geringheid van de inwoners van deze wereld, dus ook van hemzelf. En Nebukadnezar spreekt ook uit te geloven dat God de Almachtige, de Eeuwige Koning, de Soeverein is, die naar zijn wil doet, zowel in de hemel als op de aarde. En dat deze absolute soeverein echt ook alle dingen bestuurt naar zijn wil. En dat er niemand van al de schepselen ooit tegen hem kan zeggen, wat doet gij? Met andere woorden, niemand kan hem terecht ter verantwoording roepen. En dan wordt Nebukadnezar ook in zijn koninkrijk hersteld. Zijn dienaren constateren dat er een geweldige verandering bij de koning heeft plaatsgevonden. En dat hij kennelijk genezen is. Ze horen weer zinnige woorden van zijn lippen. Ze zien ook weer een totaal ander, normaal gedrag. En er komt ook weer iets van de koninklijke waardigheid bij hem terug in zijn gedrag en in zijn doen en laten. En ze halen hem en ze herstellen hem in zijn koninkrijk. En zo gaat Nebukadnezar opnieuw vanaf de troon dat geweldige rijk van Babel regeren. En een van de dingen die hij dan doet, en dan ben ik bij het begin van hoofdstuk 4 terug. Een van de dingen die hij dan doet is het verhaal van zijn ervaringen publiceren. Hij schrijft, hij laat verkondigen via een proclamatie wat er met hem gebeurd is. Officieel moet iedereen het weten. De koning Nebukadnezar aan alle volken, natieën en tongen die op de ganse aardbodem wonen. Uw vrede worden vermenigvuldigd. Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn werken. Zijn rijk is een eeuwig rijk en zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. Wat er met hem gebeurd is, vindt de koning Nebukadnezar zo belangrijk dat iedereen het moet weten. Wat ten diepste zijn motief geweest is, ik denk dat we daar verschillend over zouden kunnen denken. Je zou inderdaad kunnen denken dat het zijn motief geweest is om nu ook nog een keer via deze proclamatie God groot te maken en de daden des Heren te roemen. Er zit trouwens ook een andere gedachte in die woorden, want nou is hij hersteld in zijn koninkrijk en iedereen ondertussen heeft geweten, want de tijd heeft lang genoeg geduurd dat iedereen het ondertussen heeft kunnen horen wat er met de koning gebeurd is toen hij in een beest veranderde, in zijn gedrag althans. Nu is de koning hersteld in zijn heerlijkheid en nu zal iedereen er ook van overtuigd moeten zijn dat Nebukadnezar weer koning is en dat hij weer normaal functioneert, zodat niemand het zal aandurven om zijn macht te betwisten of tegen hem op de een of andere manier in opstand te komen. Maar hoe het ook is en wat er ook verder allemaal voor motieven innerlijk in bij Nebukadnezar hebben gespeeld, en in ieder geval, dit is duidelijk, God heeft op deze wijze uit de mond van deze Nebukadnezar zijn lof gehaald. En hoe moeten we dat dan verstaan? Geven de woorden van hoofdstuk 4, onze tekst met name ook, dat laatste vers, nu prijs ik Nebukadnezar de Heere, geven die woorden te kennen dat Nebukadnezar waarachtig tot bekering gekomen is. Het is een merkwaardige zaak dat wij mensen altijd willen weten, is het nou echt geweest of was het nou niet echt? We stellen die vraag bij verschillende bijbelfiguren van wat moeten we er nou van denken en hoe is het nou met hem afgelopen? En dat doen we hier bij Nebukadnezar ook. Dat is op zichzelf natuurlijk heel duidelijk waarom die vraag iedere keer opkomt. Als we niet al te lichtgelovig zijn, dan weten we dat er inderdaad waarheid in het binnenste moet zijn. En dan weten we dat de Heer onszelf ook iedere keer oproept om onszelf te onderzoeken of we wel waarlijk in het geloof zijn. En we weten uit het woord van God ook dat er een hele hoop namaak is, zoals dat in het natuurlijke leven ook is. Alles wat kostbaar is, dat wordt nagemaakt. Je hebt nagemaakt goud en je hebt nagemaakt geld en je hebt nagemaakt diamanten. Alles wat kostbaar is, dat wordt nu eenmaal geïmiteerd. En dat is met geestelijke waarden ook. Er is ook een schijngeloof. Er is ook een schijnbekering. En daarom is het wel van belang dat we weten, is het echt? We moeten dat natuurlijk in de eerste plaats van onszelf weten. Is het bij ons echt? Maar dan mogen we die vraag inderdaad ook wel stellen ten aanzien van wat wij in de Bijbel tegenkomen aan belijdenissen en aan erkentenissen en noem maar op. En dus gaan we de vraag vanmorgen niet uit de weg. Wat moeten wij van die belijdenis van Nebukadnezar denken? Hoe moeten wij dat zien? Wel, dan gaan we toch eerst nog even terug naar hoofdstuk 2. Want daar is het voor het eerst dat we Nebukadnezar een soort geloofsbelijdenis horen afleggen. In de versen 46 en 47, in vers 46 wordt ons verteld dat Nebukadnezar, als hij de uitleg van die droom, van dat beeld met het gouden hoofd enzovoort gehoord heeft, op zijn aangezicht valt en dat hij Daniël aanbidt. En dan geeft hij Daniël alle eer en erkenning en hij laat hem zelfs een offer brengen. Maar dan zegt hij in vers 47, het is de waarheid dat uw God een God der goden is en een Heere der koningen en die de verborgenheden openbaart. Terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. Een belijdenis ongetwijfeld van het feit dat de Heere een groot God is, de God der goden, de, zeg het maar in heidense termen, de oppergod, zoals de Grieken ook Zeus als hun hoofdgod hadden. In diezelfde geest zal Nebukadnezar toen ook gedacht hebben. Er zijn verschillende goden, maar de God van Daniël is toch wel de belangrijkste. En waarom is die de belangrijkste? Nou, die kan wat andere goden niet kunnen. Die kan verborgenheden openbaren. Die kan raadsels ontraadselen. Dat is toch gebleken? Wat geen van de wijzen van Babel heeft kunnen doen, dat heeft Daniël kennelijk wel gedaan. De droom verteld, terwijl hij hem zelf niet gedroomd heeft. En ook nog de uitleg gegeven. Dat is toch door de wijsheid die deze grote God hem gegeven heeft. En natuurlijk, Nebukadnezar, we horen het hem zeggen, hij kan erin meekomen als in Psalm 135 gezongen wordt, God is groot. Maar verder niet. Dieper gaat het niet. Natuurlijk is dit niet zonder zin. Maar het is aan de andere kant toch ook maar een oppervlakkige belijdenis. Want al komt Nebukadnezar dan wel tot de erkentenis dat de God van Daniël inderdaad God is. En niet zomaar een God, maar de God. Er zijn daarnaast, zo weet Nebukadnezar op dat moment ook nog zoveel andere goden. En voorlopig is hij niet van plan om met de andere goden, zijn eigen goden, de Babylonische goden, Bel en Marduk, te breken. Hij is wel onder de indruk, althans voor dat ogenblik. Maar je kunt uit deze belijdenis van Daniël 2 echt nog geen conclusies trekken ten aanzien van een wezenlijke verandering van het hart van Nebukadnezar. Ik zou zeggen het tegendeel. En dat er van geen echte bekering sprake is, dat blijkt uit het volgende hoofdstuk. Want niet eens zo heel lang daarna laat Nebukadnezar als een soort reactie op die droom met dat van dat beeld zelf ook een beeld bouwen. Hij heeft gedroomd van dat beeld en dat beeld dat ging in puin. Nu laat hij toch zelf een beeld bouwen van geweldige afmetingen. Om zich als het ware tegen de openbaring in die droom te verzetten. Hij zal het, die God van wie hij een ogenblik onder de indruk geweest is, eens laten zien dat hij toch niet bang voor hem is. En dan is dat een gebruiknemingsfeest en dan moeten al die aanzienlijken uit het hele Rijk van Babel komen, onder andere ook Daniëls vrienden. En ze moeten dat beeld eer bewijzen zodra het concert begint, het orkest gaat spelen. Zodra ze dat geluid van allerlei muziekinstrumenten horen, moeten ze neervallen en het beeld van Nebukadnezar eer bewijzen. Die vrienden van Daniël doen dat niet. Ze worden voor de koning gebracht, die vaart tegen hen uit. En als zij in geloof staande blijven en zeggen, we zullen dat beeld van u niet aanbidden, dan is de koning furieus. En dan beveelt hij dat ze de oven 7 keer heter moeten stoken en dat die vrienden van Daniël daarin gegooid moeten worden. Maar de Heere spaart op een bijzonder wonderlijke manier het leven van die vrienden. Er komt zelfs een vierde uit de hemel wandelen in het midden van het vuur met Daniëls vrienden. En dat verontrust en verbaast de koning tegelijkertijd. En opnieuw, als hij erachter komt wat dat allemaal is, dan erkent en dan looft hij opnieuw de God, dit keer van de vrienden van Daniël. Vers 28 van hoofdstuk 3. Nebukadnezar antwoordde en zeide: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben. En van het woord des konings veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat ze geen God eerder nog aanbaden dan hun God. Weer diep onder de indruk van deze God, Daniëls God, de God van Daniëls vrienden. Wat een machtige God is hij. En die God, zo redeneert Nebukadnezar, moet hij wel te vriend houden. Die God moet in zijn rijk niet op de een of andere manier beledigd worden. Vandaar dat ontzettend strenge bevel in vers 29. Daarom wordt van mij een bevel gegeven dat alle volk, natie en tong die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken gehouden worden en dat zijn huis tot een drekhoop gesteld worden. Want er is geen andere God die al zo verlossen kan. Had hij die laatste woorden er nou maar niet aan toegevoegd, dan lag het misschien nog enigszins anders. Dan had hij gezegd, want er is geen andere God. Dan had hij zijn eigen goden afgezworen. Maar nu zegt hij, er is geen andere God die al zo verlossen kan. De andere goden kunnen ook wel verlossen, maar niet zo. Maar ze zijn er nog wel en die zul je toch ook moeten erkennen. En dat het nog niet is wat het moet zijn bij Nebukadnezar, als we het slot van hoofdstuk 3 gelezen hebben, dat blijkt wel als we hoofdstuk 4 gaan lezen. Nog is de koning niet op de plaats waar een boetvaardige zondaar moet komen, die werkelijk God gaat erkennen en die werkelijk vanuit de nood van zijn leven tot de Heere om genade gaat roepen. En ik zei, dat blijkt uit hoofdstuk 4. Ik ga niet alles weer ophalen wat we vorige week gezegd hebben, maar in hoofdstuk 4... In dat hoofdstuk waarin ons verteld wordt dat als Daniël de droom van Nebukadnezar nu ook weer heeft uitgelegd, dat hij hem dan ernstig tot bekering roept. Tot bekering roept, vers 27. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Dan durft Daniël het in grote vrijmoedigheid aan om tegen deze grote op de aarde te zeggen, koning, je moet je bekeren. Zoals een Johannes de Doper tegenover Herodes, zo staat hier Daniël tegenover Nebukadnezar. Koning, u leeft in zonden en er is bekering nodig. En in alle ernst en in alle bewogenheid roept Gods profeet de koning ertoe op om werkelijk met zijn zonde te breken. En kennelijk wist Daniël er genoeg van dat leven van Nebukadnezar, om in ieder geval deze conclusie te trekken dat de man in zonde leefde. Dat hij nog altijd, ondanks alles wat er gebeurd is, als een onbekeerde zondaar voortging. Maar dan blijkt dat zelfs deze droom en zijn uitlegging met dat aangekondigde oordeel en dat zelfs de bewogen, dringende woorden van de profeet Nebukadnezar toch ook nog niet gebracht hebben op de plaats waar die zijn moest. Want een jaar later treffen we hem op het dak van zijn paleis aan en dan ziet hij dat allemaal om zich heen en dan is het moment daar dat zijn hart opzwelt van trots en dan komen daar de woorden van de hoogmoed over zijn lippen. Ik niet het grote Babel dat ik gebouwd heb. Dan tast zijn mond zelfs de hemel aan. Dan heeft hij het gezegd, er is geen God die al zo verlossen kan. Dan heeft hij het gezegd, deze God is de God der goden. En Nebukadnezar durfde toch te zeggen, maar ik ben belangrijker dan die God. Dit grote Babel heb ik dan toch maar gebouwd. En dan heeft de Heere hem vernederd, diep vernederd. En dan heeft de Heere ook nog na zoveel tijd aan die diepe vernedering een eind gemaakt. En dan is er weer een getuigenis uit de mond van Nebukadnezar. En we vragen, is hij er dan? Blijkt dan dat wat de Heere gedaan heeft, toch uiteindelijk geleid heeft tot het beoogde doel. Is Nebukadnezar dan geworden wat God wilde dat hij zou worden? Een ootmoedige zondaar die voor God in het stof buigt en in waarachtige bekering bij God vergeving zoekt. U ziet ondertussen wel wat de Heere doet in zijn worstelingen om Nebukadnezar te behouden. Lees daar niet overheen. God worstelt om het behoud van deze zondaar, deze heiden, deze wreedaard, deze man die met het leven van zijn onderdanen doet wat hem behaagt en die denkt dat hij aan niemand rekenschap verschuldigd is. God brengt die man iedere keer op een punt dat hij moet bukken. Hij brengt hem iedere keer op een punt dat die mens moet erkennen. Ik kan het in mijn eigen kracht niet. Er is er één die boven me staat. God brengt hem iedere keer op een punt dat Nebukadnezar moet uitspreken. En hij doet het inderdaad ook. God is God. En toch, ondanks het feit dat de Heere zijn leven lang met Nebukadnezar geworsteld heeft. Dat begon al direct toen Daniel daar in Babel kwam. En dat begon al, ging daarna door. En 30 jaar later is de Heere er nog mee bezig. U ziet wel de Heere met al de zorg die hij aan Nebukadnezar besteedde. Bedoeld uiteindelijk hem op de plaats der verootmoediging te brengen. Want het is ook in de geschiedenis van Nebukadnezar waar gebleken, gemeente, dat God geen lust heeft in de dood van de zondaar. Anders had de Heere Nebukadnezar al veel eerder weg kunnen vagen. Maar hij heeft lust daarin dat Nebukadnezar zich zou bekeren en leven. En vandaar al die moeite die de Heere doet. En om het met een beeld te zeggen uit het Nieuwe Testament, uit een van de gelijkenissen, vandaar dat de Heere iedere keer weer mest om zijn levensboom heen legt. Maar bereikt de Heere zijn doel? Anders gezegd, komt Nebukadnezar tot verootmoediging? Ongetwijfeld, er is wel vooruitgang. Want deze keer, de laatste keer, de vierde keer, in de woorden van vers 37, maar ook in de woorden van vers 34 en 35 al, blijkt duidelijk dat Nebukadnezar nou veel meer zegt dan dat hij de eerste twee keren gezegd heeft. Dat zijn belijdenis completer is. Dat hij ook dieper voor God buigt. Maar buigt hij nou zo diep, zoals de Heere bedoelde dat hij zou buigen? Nou, laten we het eens nagaan. En dan gaan we nauwkeurig letten op wat hij zei. Maar dat geeft de oplossing nog niet helemaal. We gaan ook nauwkeurig letten op wat hij niet zei. Gemeente, dat moet je in het pastorale werk vaak doen. Ook luisteren naar wat er niet gezegd wordt. En wat er in datgene wat mensen soms van zichzelf vertellen ontbreekt. Wat ze uit zichzelf ook niet eens bedenken. Waar ze alleen maar wat over zeggen als ze er nadrukkelijk naar gevraagd worden. En dat gebeurt nogal eens. Dat mensen allerlei mooie dingen zeggen, op het eerste gezicht mooie dingen. En dat je dat inderdaad allemaal dan te horen krijgt. Maar ergens krijg je het gevoel, ja maar, want je mist iets. En er is iets wat niet gezegd wordt. En je vraagt ernaar, oh ja, dat is er natuurlijk ook nog. En wat zijn dat dan meestal voor dingen? Nou, dat vind je nou precies bij Nebukadnezar ook terug. Ik ga daar beginnen, luisteren naar wat hij niet zei. Wat er dus in zijn woorden ontbreekt. Hoe mooi verschillende dingen ook zijn, en daar kom ik wel op terug. Hoe duidelijk Bijbels, door en door Bijbels, bepaalde onderdelen van zijn belijdenis zijn. Er zijn dingen die hij niet zegt. En het is veelzeggend om te letten op wat hij niet zei. Wat horen we niet? In hoofdstuk 2 niet, in hoofdstuk 3 niet, in hoofdstuk 4 in het begin niet, in hoofdstuk 4 aan het eind niet. We horen geen woord waarin hij oprecht zijn schuld belijdt. Terwijl het toch wel duidelijk is dat de man in zonde leefde. Dat heeft Daniël hem een jaar geleden nog nadrukkelijk voorgehouden toen hij hem tot bekering riep. Nebukadnezar heeft zwaar gezondigd. En Daniël heeft een aantal zonden aangewezen. Onder andere het kwaad dat hij tegenover de ellendigen bedreef. Waar hij helemaal geen achting voor had. En waar hij helemaal geen zorg voor bleek te hebben. En aan wie hij helemaal geen genade bewees. Wat deerde hem het lot van velen van zijn onderdanen. En zeker van de laagsten in de bevolking. En Daniël zegt, breek uw ongerechtigheden af. Door nou eindelijk eens genade te bewijzen aan de ellendigen. En dan is het ook duidelijk, en dat heeft hij zelf gezegd, dat Nebukadnezar leefde in de zonde van afgoderij. Naast God had hij nog andere goden en daar deed hij voorlopig nog geen afstand van. En het is ook duidelijk, en dat is eigenlijk de reden geweest waarom de Heer zijn hand zo zwaar op hem heeft laten drukken, 7 tijden lang, dat hij leefde in de zonde van zelfverheffing. Hoogmoed. En om dan niet meer te noemen, en dat is misschien het ergste kwaad dat een mens bedrijven kan. Nebukadnezar heeft ook in ongeloof geleefd. Want hoe ernstig de woorden Gods ook waren, en de Heere heeft het hem van tevoren gezegd. En de Heere heeft hem gewaarschuwd. Maar hoe ernstig de woorden van de Heere ook waren, en hoe welmenend de roepstem ook is geweest. Hij heeft het niet geloofd. Hij heeft Gods woorden, ook de woorden via Daniël, in twijfel getrokken. En dat alleen is al ernstig genoeg, gemeente, om een mens onder het oordeel te brengen. Dat was de reden waarom het volk Israël niet in Kanaan kon komen. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Daar tilt God zwaar aan. Aan ongeloof. En als er nou waarachtige bekering bij je mens komt, waarachtige bekering, dan gaat de mens zijn zonden zien en zijn zonden belijden. Dat gaat toch zo? Dat fantaseren we toch niet? Dat laat de schrift ons toch weten? Als David tot waarachtige bekering komt en de God, de Heere, heeft het nog nuttig en nodig geoordeeld voor ons dat we het weten zouden ook en we mogen een ogenblik stille getuigen zijn van Davids worsteling in zijn binnenkamer. Omdat David het later ook op papier gezet heeft, wat hij in de worstelingen van zijn ziel tussen God en hem heeft afgeworsteld. Dan horen we David zeggen, ik beken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan horen we David zeggen, hoor hoe een boeteling pleit. Dan horen we David spreken over Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dat is Bijbels. Zo is Gods werk. En als de Heer Jezus dat in een van de gelijkenissen duidelijk maakt, dan denk ik met u aan de tollenaar in de tempel. De man die niet eens zoveel woorden had en niet eens zoveel woorden sprak en niet eens zoveel woorden kon spreken wellicht. Maar die in heel zijn gedrag tot uitdrukking bracht wat er met hem gebeurd was van binnen. Hij stond van verre, dat is al 1 punt. Hij durfde zijn ogen niet opslaan, dat is 2. Sloeg zich op de borst. Dat is 3e indicatie van wat hij van binnen voelt en hoe hij voor God gebroken is. Daar is nou zo'n man die naar de tempel komt en die heeft geen schaap bij zich en die heeft geen rund bij zich, maar die heeft het offer van een verbroken hart bij zich, van een verslagen geest. En in de verbrokenheid en in de verslagenheid stottert hij enkele woorden: O God, wees mij de zondaar genadig. En dat is voor de Heer Jezus het voorbeeld om de schade te vertellen hoe het werkt en hoe God het werkt en hoe een mens tot vergeving komt. Want Jezus zegt: deze man ging afgerechtvaardigd naar zijn huis, die fariseer niet. Dat is het, waarachtige bekering. Leest u het eens na zondag 33 van onze Heidelberger. Daar is het element van het afsterven van de oude mens. En wat is de afsterving van de oude mens? Dat is een hartelijk leedwezen. Daarom dat we met onze zonden God hebben vertorend. Wel, als dat dan inderdaad bijbels is en als de Heer ons genoeg voorbeeld, ik noemde u er twee, maar je zou er nog veel meer kunnen bedenken. Of bedenken, gewoon vinden in de schrift. Als dat het is wat de Heere zelf aanwijst als de weg waarlangs hij een zondaar brengt op de plaats van een boetvaardige zondaar. Dan zeg je bij Nebukadnezar: ja, maar dat mis ik bij die man. Dat mis je bij die man. Zelfs nu nog, na alles wat hij meegemaakt heeft, dan zul je toch maar 7 tijden lang zo diep vernederd zijn geweest dat je je niet eens normaal kon gedragen onder de mensen, maar dat je van de mensen verstoten moest worden. Dat je als een dier over de aarde gescharreld hebt en dat je dan toch nog weer je verstand terugkreeg en dat dan toch nog weer de Heere langmoedig over je was en dat dan toch nog weer, en niet alleen je leven weer normaal werd, maar dat je weer in je oude functie hersteld bent geweest. Je zou toch zeggen, wat moet een mens dan klein worden onder de weldaden, onder de gunstbewijzen, onder de goede tierenheden Gods. Maar als Nebukadnezar, en ik zei u, het is een proclamatie, hoofdstuk 4 is eigenlijk een hoofdstuk dat Daniël zelf niet eens geschreven heeft. Maar dat hij zomaar uit de annalen van Babels koninkrijk heeft kunnen overnemen en in zijn boek kunnen plaatsen. Want het is ergens uit de archieven van het koninklijk paleis opgehaald, deze proclamatie van Nebukadnezar. Dan zegt Daniël het niet, maar dan zegt Nebukadnezar het zelf en de manier waarop hij dan spreekt is dan ogenschijnlijk met de bedoeling om de God van Daniël te eren en hem de eer, de erkenning te geven. Maar ondertussen, als hij dan toe is in vers 8 van dat hoofdstuk aan de beschrijving van hoe het gegaan is met die uitleg van de droom en hoe Daniël ten laatste binnenkwam, dan schrijft hij ook na zijn verhoging nog weer: totdat ten laatste Daniël voor mij inkwam, wiens naam Beltsazar is. Naar de naam van mijn God. Dan is Bel nog zijn God. En als ik dan terugdenk aan het begin van hoofdstuk 1, aan de manier waarop Nebukadnezar deze proclamatie begint. Ik hoop niet dat ik hem onrecht doe, maar dan hoor ik toch nog weer diezelfde grootsheidswaan en diezelfde zelfverheffing en diezelfde zelfpromotie als van voor die tijd. De koning Nebukadnezar, aan alle volken, natieën en tongen die op de ganse aardbodem wonen. Hij is belangrijk genoeg zodat al de volkeren naar hem moeten luisteren. En hij acht zichzelf nog de grote koning over de gehele aarde. Terwijl de Heere belooft, en het is waarlijk een belofte, dat als een mens in ware verootmoediging komt, dan zal de Heere ook dit werken: gij zult een wallig van uzelf hebben. Dan gaat een mens zichzelf verfoeien. Als Job op zijn plaats komt, dan zegt hij, daarom verfoei ik mij. En als Paulus eens een keer inleeft wie hij geweest is, dan zegt hij, waarvan ik de voornaamste ben, van de zondaars. Maar hier is een mens aan het woord die weliswaar vernederd is en diep vernederd en toch ongebroken is gebleven. Verbaast u zich daarover? Dat hoeft u niet te doen. Zeker niet als u uzelf een beetje hebt leren kennen. Dan hoef je jezelf niet te verbazen over het feit dat een mens onbekeerlijk is. En dat zoveel wat Gods almacht wrocht, die mens niet beweegt om God te vrezen. Dat was met Israël ook zo. Wat had de Heer allemaal niet gedaan, nietwaar? Oh, dan denk je maar aan die woestijnreis en aan al die zegeningen die God gegeven heeft. En aan het manna en aan het water en aan de wolkolom en aan de verlossing uit de macht van de Amalekieten. En ik weet allemaal niet wat. Maar alles wat Gods almacht wrocht, bewoog hen toch niet om de Heere te vrezen. En als je jezelf weer leert kennen, dan moet je zeggen, oh, wat heeft de Heere veel werk aan een mens. En wat hou je het lang vol, en probeer je het tenminste lang vol te houden om aan de greep die de Heere naar je hart doet te ontkomen. Wat heb je veel uitvluchten. Wat heb je veel van die pogingen om toch onder de klem van het woord van de Heere vandaan te komen. Zijn wij zo gewillig? Durft u dat te zeggen? Dat u bij de eerste ritseling van een werk van de Heilige Geest direct uw hart gewonnen gaf en direct de Heere hebt mogen leren toelaten in uw leven? Ach, weet u wat het vaak ook is? Bij Nebukadnezar komt de Heer nogal eens met forse ingrepen. Hij heeft dat beeld in zijn eerste droom tegen de grond zien gaan en verbrijzeld zien worden. En hij heeft gehoord van Daniel dat dat inderdaad ook gaat gebeuren met zijn rijk. Al is hij dan het gouden hoofd, er blijft niks van hem over dan een beetje stof. En de Heer heeft hem laten voelen dat hij met al zijn brallen en met al zijn macht en met heel zijn vurige oven 7 keer heter gestookt dan normaal toch nog niks betekent. En dat de Heer in staat is om mensen in het leven te houden, ook al liggen ze midden in het vuur. De Heer heeft het hem nu heel duidelijk laten voelen. Dat hij maar een mens is. De adem in zijn neusgaten heeft. Niet eens kan beslissen. Niet eens zelf kan beslissen wat hij doet en wat hij zegt. Niet eens kan beslissen over het normaal functioneren van zijn verstandelijke vermogens. Die kan de Heer zo in de war sturen. Toen ging hij denken dat hij een rund was. Maar met al die harde slagen is niet bereikt wat eigenlijk bereikt moet worden. Is het dan niet zo dat de slagen en de vernederingen en de moeite en de harde hand van de Heere ons uiteindelijk brengen op de plaats waar we zijn moeten? Gemeente, er moet meer gebeuren. Er moet meer gebeuren. Zelfs datgene wat Nebukadnezar heeft meegemaakt, vernedert de mens niet op de plaats van een boetvaardige zondaar. Alleen de liefde verbreekt. De liefde Gods verbreekt het hart. En was die er voor Nebukadnezar niet? Gemeente, laten we die vraag niet stellen. Ik roep u nog even in herinnering dat moment dat Daniel de droom uitgelegd had. En dat Daniel in al de bewogenheid van zijn ziel, want hij gunde het die koning niet. Hij was niet voor niks een tijd lang stom geweest. Toen hij de koning zijn droom had horen vertellen. En toen kon hij geen woord uitbrengen uit ontzetting van wat hij voor zich zag dat er met de koning zou gebeuren. Daniel had hart voor deze koning. Daniels hart ging uit naar deze koning. Die zocht zijn welzijn. En ik zei, toen hij die droom uitgelegd had, toen stond Daniel en hij riskeerde zijn leven. Dat zette hij toen letterlijk op het spel. Want toen zei hij dingen die Nebukadnezar nooit zou kunnen tolereren in zijn hoogmoed en in zijn grootheid. Koning, je leeft in zonde. Man, bekeer je toch voordat het te laat is. Is dat liefde of niet? Is daar Gods zondaarsliefde, Gods opzoekende zondaarsliefde in? Als een mens zo ver durft te gaan dat hij zijn eigen leven riskeert omdat het behoud van die andere man het hart gaat? Maar Nebukadnezar wilde zelfs ook voor de bewijzen van die liefde Gods niet bukken en niet buigen. Daar pantserde hij zijn hart tegen. Wel, bent u nou verbroken? Hebt u die plaats van de tollenaar leren innemen? Is uw hart al getroffen door de winnende genade Gods? Of komt u misschien ook niet verder dan Nebukadnezar. Bent u ook zo iemand die misschien wel allerlei mooie woorden, rechtzinnige woorden spreekt? Woorden waarvan u zelf ook meent dat ze heel wat betekenen en dat ze een getuigenis van uw geloof bevatten. En dat u ze zo ook en daarom spreekt, terwijl u er zelf geen erg in hebt dat er ook allerlei wezenlijke elementen in wat u zegt ontbreken. Dat u wel kan spreken over dit en zus en zo en maar niet over die verbrokenheid des harten. En niet over dat schuldenaar worden voor God. En dat u als u eerlijk bent, u zult het nooit toegeven. Zeker niet zolang u in een omgeving leeft en in een kerkgemeenschap zit als deze. Maar als u daar eens uit zou zijn, dan zou u het misschien eens een keer durven zeggen dat je aan zo'n prediking eigenlijk een hekel hebt. Dat je die niet wilt. Die ontdekking. Dat echt schuldenaar worden voor God. Oh ja, dan kun je nog best heel wat dingen zeggen. Dat doet Nebukadnezar ook. Maar dan zijn dat allemaal dingen die waar zijn en waarachtig zijn en leerzaam zijn. Waar onderwijs in gelegen is. Waar je inderdaad ook van mag zeggen, nou hoe komt de man aan die inzichten? Maar ze gaan buiten zijn hart om. Dat was bij Nebukadnezar ook het geval. Ga maar eens na. Wat heeft hij aan prachtige dingen gezegd? Vers 34. De Allerhoogste. De Eeuwig Levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. De godsleer van Nebukadnezar is wel zuiver. Op deze punten tenminste. Sommige van de deugden Gods heeft hij goed gezien en aangewezen en omschreven. De leer van de mens, voor zover hij daar zicht op had, was ook wel zuiver. De inwoners der aarde allemaal samen zijn als niets geacht. De leer van de soevereiniteit Gods is ook zuiver. God doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand kan afslaan of tot hem zeggen, wat doet gij? Tegenover die nietige mens is daar die almachtige God die soeverein beschikt en beslist naar het vrije van zijn welbehagen. En dat zijn de termen die het Nieuwe Testament ons dan leert. Maar Nebukadnezar heeft er ook wat van gezien. En hij heeft het ook ervaren. Dat het zo is. En hij zegt aan het eind helemaal dat de Heere zelfs ook nog rechtvaardig is. Vers 37, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gerichten zijn. Dan doet Nebukadnezar nog niet eens wat af van de rechtvaardigheid Gods. Dan kan hij ook meezingen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Maar wat hij nooit geleerd heeft. Dat is het vervolg. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht. Maar wat hij zei is waar. Wat hij zei is echt waar. Daar heeft hij een juiste kijk op gekregen. En daar kunnen we nog wat van leren. Misschien zijn wij zelf niet eens zo ver dat wij in al die overgaven waarmee Nebukadnezar dit alles lijkt te zeggen, aanvaarden dat de Heere recht is. In al zijn doen. En dat al zijn wegen waarheid zijn. Misschien hebben wij daar op dit moment wel een hoop moeite mee. En kan die belijdenis ons heel moeilijk over de lippen komen. Al weten we toch dat het waar is. Maar verder. Wat is dit dan? Wel gemeente, ik denk dat hier iets is als een voorspel van wat er straks op de jongste dag gaat gebeuren. En wat er straks gaat gebeuren met alle Nebukadnezars. Maar ook met u en mij. Paulus schrijft daarover in de Filippenzenbrief in het tweede hoofdstuk. Als hij het eerst over de vernedering, de diepe vernedering van Christus gehad heeft, dan heeft hij het over daarna over de verhoging. God heeft hem een naam gegeven, welke is boven alle naam. Opdat in de naam van Christus zich zou buigen alle knie en alle tong zou belijden dat Christus de Heere is. Alle knie en alle tong. En daar hoeft u geen uitzonderingen bij te bedenken. En dan kunt u allerlei namen invullen. Ook de namen van de meest fervente vijanden van God. Ook de namen van mensen, en ze zijn er geweest die hun vuist tegen de hemel gebald hebben. Alle knie zal zich voor hem buigen. Alle tong zal belijden. Christus is Heere. Ook uw knieën. Misschien hebben u ze nooit gebogen. Nooit echt in waarheid gebogen. Ook uw tong. Misschien wel gebruikt voor allerlei taal die in het licht van Gods woord ook niet kan bestaan. Ruzieachtige taal, godslasterlijke taal, vunzige taal. Maar uw tong zal dan toch belijden. Christus is Heere. Zoals Nebukadnezar er ook niet meer aan kon ontkomen. Maar het zal dan voor degene die nooit oprecht zondaar voor God geworden zijn, ook niet verder komen dan bij Nebukadnezar. Je zult het dan wel moeten erkennen. Christus is Heere, God is koning, God is soeverein, God is rechtvaardig. Je zult het zeggen, je zult het moeten zeggen. Je kunt er niet omheen. God zal zijn eer uit al zijn schepselen krijgen. Maar je zult het zeggen zonder dat je het beleeft. Je zult het zeggen zonder dat je het innerlijk ervaart. Je zult het zeggen terwijl je het eigenlijk liever niet wou zeggen. Dan zijn er geen atheïsten meer, gemeente. Nee, geen één meer. Laat het toch waarheid mogen zijn in ons binnenste. Voordat die dag komt. Laat het toch vrucht van het werk van Gods geest mogen zijn, als wij over de Heere en tot de Heere spreken. Laat het toch meer mogen zijn dan zo nu en dan is een gewetensovertuiging. Dan zo nu en dan is een indruk. Want dat gaat voorbij. Dat zie je bij Nebukadnezar ook. Een poosje is die onder de indruk. Dan is het weer weg. Wat we nodig hebben is een waarlijk verbroken hart. En dat kun je nou krijgen. Heb u het niet? Je kunt het zelf ook niet maken, nietwaar? En probeer het ook maar niet om nou je eigen hart te breken. Als je nou werkelijk overtuigd bent dat dit inderdaad noodzakelijk is. En dat Davids voorbeeld, het voorbeeld van de tollenaar, het voorbeeld van zoveel anderen. Het ons in het woord van God ook duidelijk laat zien dat de mens zo op zijn knieën moet komen. Als een verloren mens die om genade leert roepen, die een zaligmaker nodig kreeg. En je kunt jezelf zo'n hart van verbrokenheid niet geven. Je kunt je geest niet zo bewerken dat hij ook verslagen is. Nee, dat hoeft ook niet. Dat verwacht de Heer ook van ons niet. Je mag het om de Heer, je mag ermee naar de Heer gaan om van hem te vragen, Heer, doe gij het. Werk gij zodanig in mijn hart dat ik op mijn plek kom. Dat ik niet volsta met een uitwendige belijdenis alleen. Dat durf ik niet om het daarmee te doen. Maar geef, o God, dat mijn werk in waarheid is. En waar dat is, en waar mensen zoals nederige en ootmoedige zondaren voor de Heere leren bukken, daar leert de Heere ze dezelfde dingen die hij Nebukadnezar leerde. O ja, daar leert de Heere ze ook beleiden, God is groot. Daar leert de Heere ze ook beleiden, God is soeverein. Daar leert de Heere ze ook zingen, de Heer is recht in al zijn weg en werk. En ze zingen erachteraan, zijn goedheid. Wat een wonder, want hij zag op mij neer. En hij raapte me op uit het stof. En hij heeft me uit het drek verhoogd. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij, dat heb ik ook ondervonden. Nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij heeft getroost en ik weet ervan. Het hart dat schreiend tot hem vlucht, dat ongeveinst in het midden der ellende zich tot Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. En dan gaan ze het leren om over de rechtvaardigheid Gods te spreken en over de waarachtigheid Gods. En ze gaan zichzelf ook leren kennen als mensen die alle mensen samen in Gods ogen eigenlijk nog niks zijn. Maar het voornaamste wat ze gaan beleiden. En waar hun hart iedere keer maar weer opnieuw naartoe geleid begeert te worden. Dat is dat het bloed van Jezus Christus reinigt. Van alle zonden. Van de zonde van afgoderijen. Van de zonde van hoogmoed. En van de zonde zelfs van ongeloof. Bloed van Jezus Christus. En daar ging het David om. Daar ging het die tollenaar om. En daar gaat het een waarlijk oprecht gemaakt hart om. Om bedekking van die schuld. Een vergiffenis, een kwijtschelding. En niet alleen om vergeving, maar ook om genade dat ons leven nou vernieuwd zou mogen worden. Gelijkvormig gemaakt zou worden aan het beeld, aan het heerlijk beeld van Christus. Dus de geest. De reinigmakende geest, die alsmaar verder leidt in de kennis van God, in de kennis van Christus en in de kennis van jezelf. Omdat het wonder hoe langer hoe groter zou worden, dat de Heere naar zo iemand echt omzag. Amen. We zingen Psalm 86, het zesde vers. Samen danken. Barmhartige God, uw naam zij gedankt en erkend voor wat u ons ook vanmorgen nog hebt willen doen horen. Het ging wel verder bij Nebukadnezar nu in deze derde keer dat hij tot een belijdenis kwam. Maar heren, wat we lezen en wat we van hem gehoord hebben, dat is toch nog niet hetzelfde als wat we van David hoorden. En wat van zoveel anderen geschreven staat. En nu bidden wij van u, heren, geef dat wij niet aan hem, maar veel eer aan David ons spiegelen. En dat wij niet rusten voordat wij het in ons eigen leven ook weten, dat gij niet alleen degene zijt die ons hart brak, maar die het ook weer ging helen. Want dat doet u ook. Hij heelt gebrokenen van harte. En laten wij niet rusten, heren, voordat we het van u weten, dat het werk van u in ons leven gevonden is. En laten we iedere keer maar weer daar de bevestiging van zoeken, de zekerheid ervan hebben. Heren, als we totaal onbekend zijn met de dingen die uiteindelijk een zondaar moet weten en kennen op reis naar de eeuwigheid, breng ons dan tot bekering en laat het niet zo zijn, heren, dat we ons gedurig maar weer er tegen verharden en verzetten en het uitstellen en op zijn beloop laten, maar laten we door de roepstemmen werkelijk een keer aangegrepen worden om bij u ons heil te zoeken en niet te rusten voordat we het ook gevonden hebben. Zegen ons zo in de vergeving van al onze zonden, heren, om Jezus wil. Amen. Wij zingen de berijming van de 10 geboden, vers 9. Och, of wij uw geboden volbrachten. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.